Thank you. Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heet ik u en jullie hier in de kerk en ook alle mensen die thuis of elders de dienst met ons meebeleven, van harte welkom in de dienst, waarin volgaat onze eigen predikant dominee Van der Zwan. Er is vanmorgen zondagschool, de kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen na de schriftlezing met de leiding mee naar het kruispunt. Vanmorgen staat de dienst in het teken van de voorbereiding voor het heilig avondmaal van volgende week zondag. Als er zaken zijn die een waardige viering van het sacrament in de weg staan, dan kunt u contact opnemen met de dominee of met uw wijkouderling. Het thema van de dienst vandaag is een brief van Jezus. Op basis van het vierde gesprek uit blok 2 van het Focus werkboek. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten in het koor van de kerk onder het genot van een kopje koffie, thee of wat anders. Woensdagavond 17 juni is er in het kruispunt om 8 uur het bezinningsuur op het heilige avondmaal. Uitgangspunt voor de bezinning is de stof van de preek van vanmorgen en de vragen die vermeld zijn in de weekbrief. Voorafgaand aan het bezinningsuur is er het maandelijkse gebedsmoment bij Gerard en Anneke Buitenweg aan het Reigerpad 14. Let op, de aanvang is 7 uur en dat duurt tot ongeveer 7:30. In de kerkraadsvergadering van woensdag 10 juni is tot diaken verkozen broeder Johan de Hoop van de Akkerwinde 2. Johan heeft tot vrijdag 19 juni de gelegenheid om zijn beslissing op deze verkiezing kenbaar te maken. We gedenken hem in de voorbeden en we bevelen hem ook aan in uw voorbeden. In de persoonlijke voorbeden denken we vandaag aan Ina Eppinga en aan man Wieger. We bidden voor mevrouw Van Heesik Verbeek in de hospice aan de Benschopperweg. We bidden ook voor de heer Oorbeek, van wie de gezondheid verder achteruit gaat. We bidden voor het werk van Andrea op de school in Zuid-Azië en een goede start van het schooljaar. En we danken met Levi Rodeburg, met Jitse van der Brink en met Jorn van Woudenberg dat zij mochten slagen voor hun examen. We gaan nu ter inleiding van deze dienst voor zover mogelijk staande zingen uit Weerklank lied 15 vers 1, 2, 3 en 4, waarin we God mogen prijzen. Na het zingen van alle versen van lied 15 is de gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. En namens de kerkenraad heet ik u en jullie een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten, dat is de volheid van de Heilige Geest die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Zingen wij nu met elkaar Psalm 108, versen 1 en 2. 1 en 2 van Psalm 108. Wat is het doel van ons leven? Hoe komt ons leven tot zijn bestemming? Er is niemand die dat beter weet dan onze Schepper. En daarom willen we ook luisteren naar hoe Hij het ons voorhoudt. En Heer Jezus die heeft gezegd dat het doel van ons leven is dat wij de Heere, onze God, lief hebben met geheel ons hart en met geheel onze ziel en met geheel ons verstand en met al onze kracht. En dat wij onze naaste lief hebben als onszelf. En hoe krijgt dat dan gestalte, de liefde? Dat horen we in de 10 geboden die God aan Israël heeft gegeven toen hij het bevrijd had uit de slavernij van Egypte. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, niet ongepast, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt, dat u die apart zet voor God. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag, daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En wij bidden u samen dat wij tot onze bestemming mogen komen, dat God ons daarbij wil leiden met de woorden van Psalm 139, vers 14, het 14e vers van Psalm 139. Dan mogen nu de kinderen naar voren komen. Dan zal ik jullie iets zeggen over de psalm van vandaag, van deze maand. Hallo. Zoek een plekje. Fijn jullie weer te zien vanmorgen. Ik heb vandaag vlaggetjes meegenomen. Oranje vlaggetjes. En hebben jullie ze al zien hangen in IJsselstein? En waarom hangen er allemaal vlaggetjes aan de huizen? Oranje vlaggetjes. Weten jullie het ook? Nee? Het WK, inderdaad. Het WK voetbal, dat is weer begonnen. En als het Nederlands elftal meedoet aan het Europees kampioenschap of aan het wereldkampioenschap, dan hangen er heel veel mensen vlaggetjes aan hun huizen, oranje vlaggetjes, omdat het de kleur van het team, van het voetbalteam ook oranje is natuurlijk. En hebben jullie eens een wedstrijd van een voetbalwedstrijd gezien? Ja? En wat gebeurt er als Oranje dan een goal maakt, als een doelpunt maakt? Wat gebeurt er dan? Wat doen de mensen dan? Dan gaan ze allemaal juichen, ja. Dan gaan ze allemaal heel hard roepen en dan zoiets, ja. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik ben ook niet zo'n voetbalfanaat. Maar goed, in ieder geval, de mensen zijn helemaal wild, hè. Ze worden helemaal blij van, oh ja, ze hebben weer een doelpunt gescoord. Nou, en ja, oké, dat is dan wel leuk natuurlijk, als je voor de voetbalclub bent, dat ze dan een doelpunt hebben gescoord en dat je dan blij bent, dat is wel te begrijpen. Maar ja, weet je, het voetbal, over 4 jaar is er weer een WK, stel dat Oranje wint, hè, misschien. Over 4 jaar is er weer een WK en dan is er weer een andere partij die gewonnen heeft. Dus ja, of die kan winnen. Dus ja, je kunt natuurlijk wel, er zijn dingen waar je veel meer blij om kunt zijn. En daar gaat het eigenlijk over in Psalm 81, namelijk over God, dat je blij kunt zijn met God. We hebben Psalm 81 vers 1, daar staat aan het einde dat Jacobs God met gejuich wordt geprezen. Dus dat je eigenlijk heel blij bent over de Heere God, dat Hij er is, dat Hij je Vader is in de hemel, dat de Heer Jezus je Verlosser is. En ja, als je denkt aan de Heere God, dan kun je ook heel blij worden. En eigenlijk mag je daar ook wel gewoon bij juichen. Hè? Hoef je niet zeggen van, geprezen zij God. Zo van, hè? Dus heel ingetogen allemaal. We mogen ook zeggen, geprezen zij God. Ze mogen ook heel blij zijn. Nou, niet iedereen gaat dat natuurlijk zo snel doen in de kerk. Maar je kunt het wel doen bijvoorbeeld door extra hard te zingen. Bijvoorbeeld Psalm 81, waarin het gaat over God prijzen en loven. En ook echt blij zijn. En ook daarbij te bedenken dat er alle reden is om blij te zijn met de Heere God. En dan hoeven we niet meteen zo te doen. Maar we kunnen misschien wel ietsje harder zingen. Zeggen van, Heere God, ik ben zo blij met u. Ik laat het extra goed horen door hard te zingen. Nou, dan mogen jullie weer naar je plek gaan en dan gaan we Psalm 81 zingen. Laten we samen bidden. Ja, Heren, we hoeven ons niet in te houden als het gaat om het loven van U. Want Heren, wie is aan U gelijk? Wie kan ons geven wat U ons geeft? We hebben ons leven aan U te danken. U hebt ons gemaakt. Het feit dat wij er zijn, dat hebben we aan U te danken. Heren, en dat U van ons houdt, dat is ook iets waar we U altijd weer dankbaar voor mogen zijn en we U voor mogen loven. Dat U zelfs zoveel van ons houdt, dat U de Heer Jezus in deze wereld hebt gezonden, om ons te verlossen van al onze zonden, zodat we altijd bij U kunnen zijn. Heere God, wat bent U goed voor ons. Heere, wij danken U dat U als die hoge God ook zo dicht bij ons wil zijn, elke dag. Heer, wij mogen U daarvoor loven en prijzen en daarvoor juichen en U eren. Ja, dat mogen we wel doen met heel ons hart, maar ook met heel ons lijf en met heel onze en met, ook met onze stem. Heren, U bent het waard, want niemand is aan U gelijk. Niemand schenkt ons zoveel geluk. Niemand is de bodem onder ons bestaan dan U alleen. En we willen U daarvoor eren en loven en prijzen. En we bidden U ook dat we dat ook mogen doen in deze dienst. en ook na deze dienst. Heren, en we vragen u daarom ook of u zelf bij ons zult zijn en dat u zult geven dat we u mogen ontmoeten als we lezen uit de Bijbel, als we de verkondiging horen, als we de preek mogen uitspreken, als we samen zingen en samen bidden. Heren, wees bij ons, ook bij de kinderen als ze naar de zondagsschool gaan, geef ze ook een goede tijd daar, dat ze ook weer veel van u mogen leren en ze ook steeds meer van u mogen gaan houden. Heren, u geloven en wil dat aan ons allemaal schenken, want we hebben het allemaal nodig. Heren, ook als we hier misschien wel gekomen zijn en helemaal niet in een juichstemming zijn, of meeluisteren en meekijken en bij onszelf denken van hoe moet het allemaal verder, misschien wel bij de pakken neerzitten. O God, wil dan zelf uw vreugde in het hart geven en ons bemoedigen en vertroosten, opdat onze mond vol van lof en eer voor u zal zijn, die zo waard bent om geprezen te worden. Heren, wees ons zo nabij, dat bidden we van u, in Jezus' naam alleen. Amen. De schriftlezing uit de tweede Korinthebrief en we lezen daaruit het derde hoofdstuk, 2 Korinthe 3. Waar de apostel Paulus schrijft en waar wij het woord van God horen, beginnen wij onszelf weer aan te bevelen of hebben wij, zoals sommigen, aanbevelingsbrieven voor u nodig of aanbevelingsbrieven van u? U bent onze brief, geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen. Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees van de harten. Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God, niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de geest, want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Als nu de bediening van de dood met letters in stenen gegrift in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden, vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel dit er niet gedaan zou worden, hoeveel te meer zal dan de bediening van de geest in heerlijkheid zijn? Want als de bediening van de verdoemenis al heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening van de gerechtigheid overvloedig in heerlijkheid. Immers zelfs dat wat verheerlijkt was, is in dit opzicht niet heerlijk geweest, vergeleken met de alles overtreffende heerlijkheid. Want als wat teniet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is wat blijft in heerlijkheid. Omdat we dan een dergelijke hoop bezitten, gaan wij met veel vrijmoedigheid te werk. En doen wij niet zoals Mozes, die een bedekking op zijn gezicht legde, opdat de Israëlieten hun ogen niet gericht zouden houden op het einddoel van wat er niet gedaan wordt. Maar hun gedachten werden verhard, want tot op heden blijft dezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt niet gedaan in Christus. Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. Maar wanneer het zich tot de Here bekeert, wordt de bedekking weggenomen. De Heere nu is de geest, en waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd, naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. Wij gaan samen zingen Psalm 138, de versen 1, 2 en 3, 1, 2 en 3 van Psalm 138. Een brief van Jezus, dat is het thema van deze dienst. We koppelen aan het vierde gesprek focus. Het gaat erover hoe kunnen alle mensen zien dat wij in de Heer Jezus geloven en hoe kunnen we dat nog beter laten zien, zodat ook anderen bij Christus zullen komen. Dat is de vraag waar we vandaag bij stilstaan. Aan de hand van thema een brief van Jezus. Het thema is gekozen naar aanleiding van wat Paulus schrijft in 2 Korinthe 3. En dan bijzonder in de verzen 2 en 3, waar Paulus schrijft: U bent onze brief, geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen. Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees van de harten. Paulus heeft het hier over de gemeente van Korinthe als een brief van Christus. Een brief die door alle mensen gekend en gelezen wordt. Ja, wat bedoelt de apostel Paulus hiermee? Nou, om dat duidelijk te maken, moet ik denken aan de huidige procedure als je op zoek bent naar een nieuwe predikant. Om zeker te weten of iemand ook bevoegd is om als predikant voor te gaan of om het predikantschap in te vullen. Ja, omdat als je zekerheid wil hebben, dan kun je gewoon een mailtje sturen naar het landelijk dienstencentrum van de kerk. En daar staan alle bevoegde predikanten genoteerd, geregistreerd. En van daaruit wordt ons ook een lijst beschikbaar gesteld, ter beschikking gesteld aan predikanten die je mogelijk kunt beroepen. Maar je kunt natuurlijk nog veel meer doen. Je kunt preken luisteren via internet. Je kunt ook iemands LinkedIn-account bekijken. Kortom, er zijn allerlei mogelijkheden om te ontdekken wie een bevoegd predikant is en wie niet, en wat voor soort predikant dat dan is en wat je dan van hem kunt verwachten. Ja, dat is in onze tijd. Maar in de tijd van Paulus was het natuurlijk heel anders. Toen had je geen internet, toen had je geen kerkelijk dienstencentrum. Hij leeft in een heel andere tijd. Je had de mogelijkheden van deze tijd niet. Toch waren er ook in die tijd mensen die rondtrokken als predikers. Paulus was er één van. Overigens waren er niet alleen christelijke predikers die rondtrokken, christelijke mensen die iets, sprekers die rondtrokken. Er waren ook anderen die geoefend waren in de filosofie bijvoorbeeld. En om zichzelf te presenteren als goede of betrouwbare sprekers bij een nieuw publiek, als ze in een nieuwe stad kwamen, in een andere stad, vroegen zij om aanbevelingsbrieven. Om aanbevelingsbrieven van degene die hen al hadden gehoord. Schrijf erop wat jullie van mij vonden en hoe ik het heb gedaan. En ook christelijke sprekers maakten daar gebruik van. En daarmee legitimeerden zij zichzelf als sprekers van de christelijke gemeente, dat ze dat mochten doen. En dat ze dat konden. En met die brieven wilden ze dat dus ook aantonen, dat ze wat te zeggen hadden ook. En daar moeten we aan denken als Paulus spreekt over de aanbevelingsbrief in 2 Korinthe 3. Maar het opvallende is dat Paulus zegt: ik heb zo'n brief helemaal niet nodig. Ik hoef niet zo'n brief. Ik heb niet zo'n brief van anderen nodig. En ook niet van jullie Korintiërs. Ook al staat zijn reputatie, de reputatie van Paulus op dit moment, wel onder druk. Er zijn sprekers die bij de Korintiërs zijn gekomen, die wel zo'n brief hadden. En de Korintiërs zijn erg van die sprekers onder de indruk geraakt. En ze beweerden dat Paulus eigenlijk maar niks voorstelde vergeleken bij die sprekers. Dus Paulus niet zo hoog moesten aanslaan. De Korintiërs waren dus een beetje, nou ja, uitgekeken op Paulus. Ze hadden een beetje hun twijfels bij hem. Maar Paulus, die wil laten zien dat dit geheel ten onrechte is. Dat het helemaal niet klopt wat zij over hem denken. Niet door terug te grijpen op wat hij van zichzelf vindt. Hij zegt: ik ga mezelf niet opnieuw aanbevelen. Maar ik heb ook niet nodig dat anderen mij aanbevelen. Dat ik een brief heb van anderen krijg of van u. Dat zegt van: nou, dus Paulus is echt een goede spreker. Hij heeft het allemaal niet nodig, zegt hij. Want Zo schrijft hij: jullie zijn zelf mijn aanbevelingsbrief. Jullie, Corinthiërs, zijn mijn aanbevelingsbrief. Hoe zit dat dan? Wat bedoelt Paulus daar dan mee? Nou, Paulus houdt het eigenlijk voor: hoe zijn jullie nou tot geloof gekomen? Hoe zijn jullie tot geloof in de Heer Jezus gekomen? Is het niet onder mijn prediking? Ik ben bij jullie gekomen en jullie hebben in de Heer Jezus geloofd. En wat bewijst dat? Dat Paulus een geweldige spreker is? Nee, maar wel dat de Heer Jezus Christus door de prediking van Paulus heeft heen gewerkt. Dat terwijl Paulus sprak, de Heilige Geest werkte en de Corinthiërs tot geloof kwamen. Ik ben niet gekomen, zegt hij ergens, met allerlei hoogverheven taal en hoogverheven woorden, maar in de kracht van de Heilige Geest. En de Geest heeft gewerkt onder mijn verkondiging. En is er dan een beter bewijs te bedenken dat bevestigt dat Paulus een echte dienaar van het evangelie is? Is er iets dat Paulus nog beter kan aanbevelen als dienaar van het evangelie, als verkondiger van het evangelie? Nee. Het geloof van de Corinthiërs is de beste aanbevelingsbrief. Door hun geloof wordt zichtbaar dat het Jezus is die hen tot geloof heeft gebracht, die deze brief heeft geschreven. Ze zijn een leesbare brief van Christus. Een brief van Christus die leesbaar is voor alle mensen. En de vraag is nu: zou Paulus dat ook van ons als gemeente schrijven? Zou Paulus dat ook van ons schrijven, dat wij een brief van Christus zijn, een leesbare brief? Is voor alle mensen zichtbaar dat Christus in en onder ons werkt? Dat de Heilige Geest het evangelie van Jezus Christus in onze harten heeft geschreven en schrijft en wij daarna leven? Is dat ook zichtbaar bij ons als hervormde gemeente van IJsselstein? Is dat zichtbaar voor alle mensen? Zijn wij een leesbare brief van Christus voor alle mensen, zoals Paulus schrijft? Nou, misschien is dat best wel een confronterende vraag. Het is nogal wat. Zijn wij als gemeente een brief van Christus? Je vraagt je af, wat moet je dan eigenlijk wel niet allemaal in huis hebben? En kan je dat nou wel van jezelf zeggen? Wij zijn een brief van Christus. Als die vragen leven, is het misschien ook wel goed om er even bij stil te staan over welke gemeente Paulus dit schrijft. De gemeente van Korinthe. Nou, de gemeente van Korinthe, dat was alles behalve een ideale gemeente. In Korinthe ging heel wat mis. Er was sprake van seksueel wangedrag in de gemeente. Er heerste verdeeldheid over de gaven van de geest, over de gaven van de Heilige Geest. Er was een soort competitie wie de beste gaven van de geest had. Het was ook nog eens zo dat mensen elkaar voor de rechters daagden, dus er zelf niet uitkwamen en dus maar naar de rechter gingen om hun problemen uit te vechten voor de rechters die geen gelovigen waren, maar heidenen. En rondom de viering van het heilige avondmaal was er ook wel het een en ander mis. De rijken die aten zich helemaal vol en de armen die hadden het nakijken. En er leefde ook nog eens verwarring als het ging over de opstanding van de doden en ongeloof. Dat is de gemeente van Korinthe. En daarbij komt dan ook nog eens een keer die hetze tegen Paulus. Die Paulus, dat is niet veel bijzonders. Waardoor Paulus aan het einde ook nog eens opmerkt, waarbij Paulus ook nog eens het einde van de brief opmerkt, in 2 Korinthe 12. Want ik vrees dat ik bij mijn komst u misschien niet zal aantreffen zoals ik wil, en dat ik door u gevonden zal worden zoals u niet wilt, en dat er misschien ruzies, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, kwaadsprekerij, laster, verwaandheid en wanorde zullen zijn. En dat als ik kom, mijn God mij opnieuw bij u zal vernederen. En dat ik treuren moet over velen die vroeger gezondigd hebben en zich niet bekeerd hebben van de onreinheid, hoererij en losbandigheid die zij bedreven hebben. Dat is de gemeente van Korinthe in Paulus' tijd. En waarom noem ik dat? Nou, omdat Paulus deze gemeente dus wel een leesbare brief van Christus noemt. En nu noem ik dat niet om dan maar te zeggen van, oh ja, dan valt het bij ons allemaal wel mee. We doen het eigenlijk best goed. Dat is niet waarom ik de misstanden van Korinthe in Korinthe noem. Het enige dat ik wil zeggen is dat ondanks die misstanden Paulus er niet voor terugdeinst om de gemeente een leesbare brief van Christus te noemen. Hoe komt dat toch? Hoe komt dat toch? Omdat te midden van al die misstanden het geloof in de Heer Jezus werd beleden. Jezus als Heer en als Verlosser. Omdat de Heilige Geest te midden van al die zooi die de Korintiërs er ook van maakten werkte en de mensen tot de belijdenis kwamen, gekomen zijn dat Jezus de Heer is. En dat is een werk van de Heilige Geest. Een mens komt niet vanuit zichzelf tot de belijdenis dat Jezus Heer is. Niemand ziet iets in Jezus als de Heilige Geest hem niet heeft overtuigd en niet in hem werkt. Maar de Korintiërs hadden duidelijk wel hun vertrouwen op de Heer Jezus Christus gevestigd. Ondanks dat er zoveel mis was. En daarom schrijft Paulus dat zij een leesbare brief van Christus zijn. En geldt dat ook niet voor ons? Als gemeente belijden wij toch ook dat Jezus de Heere is? De Zoon van God, gezonden in deze wereld om ons te verlossen en ons met God te verzoenen. Om ons te bevrijden van onze zonden. Omdat we in Jezus geloven, vieren we toch ook volgende week het Heilige Avondmaal. Tot zijn gedachtenis. Het Heilige Avondmaal waar onze verbondenheid met Jezus tot uitdrukking komt. Bij brood en wijn belijden wij dat zijn lichaam is verbroken en zijn bloed is vergoten tot de volkomen verzoening van al onze zonden. En bovendien, wij komen toch ook elke zondag hier in de kerk samen in zijn naam, in de naam van Jezus, om te luisteren naar het woord van God. Het woord van God die onze God is, omdat we van Christus zijn. En we juichen voor God en we eren hem als onze schepper en als onze verlosser. We eren en loven de drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En we bidden tot hem in onze nood en onze zorgen. In de naam van de Heer Jezus. En door de week houden we bijbelstudies en we bidden. En we streven ernaar te leven zoals de Heer dat ons voorhoudt. Dat gebeurt allemaal. Dus daarom durf ik de stelling wel aan. Dat ook wij als gemeente een brief van Christus zijn. En het is goed om ons daarvan bewust te zijn. Wij zijn een brief van Christus. Wij laten aan de wereld zien dat Jezus leeft. Door ons wil Christus dat aan de wereld laten zien. Wij zijn een leesbare brief van Christus. Ja, maar misschien klinkt u dat toch een beetje te eenvoudig in de oren. Eigen jezelf dan ook weer niet te veel toe? Is dat niet te veel eer voor jezelf? Nou ja, als de volmaaktheid het criterium is, ja dan wel. Want de volmaaktheid is er niet, ook niet in de hervormde gemeente van IJsselstein. Bij lange na niet. Maar in plaats van daarvan, zou je ook op een andere manier kunnen kijken. Hoe dan? Nou, bijvoorbeeld door te kijken naar de mensen die heel anders in het leven staan dan wij, die hier vanmorgen niet zijn en ook niet in een andere kerk. Degene die niet in de Heer Jezus geloven. En er zelfs niets van moeten hebben. En dat zijn nogal wat mensen. En zet ons als gemeente daar nou eens tegenover. Niet om ons ten aanzien van hen te verheffen. Nee, dat bedoel ik niet. Maar wel om op te merken hoe bijzonder het is dat wij hier Jezus als de Heere belijden. Dat wij hem rondom het heilig avondmaal gedenken. Dat is niet de gewoonste zaak van de wereld. Dat is een wonder van genade. Dat is het werk van Jezus Christus. Het werk van de Heilige Geest die in onze harten heeft gewerkt en ons tot gelovigen in Christus heeft gemaakt. Alleen al het feit dat wij hier in de kerk zijn, in de naam van de Heer Jezus, maakt ons voor alle mensen tot leesbare brieven van Christus. We doen echt iets heel aparts. En we doen het voor en door Hem. Dus ja, wij zijn een leesbare brief van Christus. Ondanks alle lek en gebrek. Het werk van God in Jezus Christus door de Heilige Geest wordt door ons zichtbaar. En dat geldt ook voor ons persoonlijk. Als we Jezus Christus persoonlijk belijden als onze Heer en onze Heiland. Als we in Hem geloven, van Hem afhankelijk zijn, ons door Hem laten leiden. Als dat in ons leven zo is, dan komt dat tot uiting in wat we doen en wat we zeggen. Ook dan is er nog wel sprake van onvolmaaktheid en gebrek, maar onze relatie met Christus blijft niet verborgen. Dan zijn we ook een leesbare brief van Christus. Nou, soms kun je er wel eens over inzitten. Dan vraag je jezelf af of de Heer wel in je werkt. Maar dan zal ik u vragen: kunt u zonder Jezus leven? Kunt u Jezus verloochenen? Wil je zonder Hem? Besef van, moet er niet aan denken. Als je niet zonder Hem kunt en niet zonder Hem wilt en met Hem leeft en als je je door Hem laat leiden, met alle onvolmaaktheid van jouw kant van dien, maar toch zonder Hem zelf kun je jezelf, zou je jezelf geen raad weten. Dat is het werk van de Heilige Geest. Het is Christus die door zijn geest de liefde voor Hem in je hart werkt. Dat heb je niet van jezelf. Dus ook dan ben je een leesbare brief van Christus. Leesbaar voor alle mensen. De mensen kunnen er niet omheen. En als dat nu niet zo is, ja, dan is er wel wat mis. Leef je dan ook wel met de Heere? Geloof je wel in Hem? Als je dat niet doet, dan zit je op doodspoor. Dat lijkt misschien niet zo, want iedereen gaat die kant toch uit? De meeste mensen? Dat was in de tijd van Paulus ook al zo. Maar toch trok hij erop uit om de mensen tot geloof te bewegen, want eens moeten wij allemaal voor de rechterstoel van Christus verschijnen. En het maakt dan het verschil van dag en nacht, van hemel en hel, of hij ons wel of niet kent. Goed om dat te beseffen als het gaat om een leesbare brief van Christus. Dan gaat het niet om iets vrijblijvends, over nou ja, je kunt het zijn, maar je kunt het ook niet zijn. Het is van eeuwig belang. Maar als we wel uit dat geloof leven, dan wordt dat zichtbaar in onze omgang met de Heere, in onze levenswandel en in onze kerkgang. Dan zijn wij leesbare brieven van Christus. Maar ik dacht, misschien zijn wij ook wel leesbare brieven van Christus die nog wel eens in de envelop kunnen zitten. Of half eruit. Daarom is de volgende vraag, hoe zou het nog meer zichtbaar kunnen worden dat wij leesbare brieven van Christus zijn? Hoe kan dat nog beter zichtbaar worden? Om die vraag beter te beantwoorden, moet ik eerst een andere vraag stellen. Wat is het doel van het geloof in de Heer Jezus? Waarom werkt Hij in ons, zodat wij in Hem gaan geloven? Wat is het doel van de verlossing? Ja, het antwoord op die vraag staat aan het einde van hoofdstuk 3, waar Paulus schrijft in 2 Korinthe 3 vers 18, wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. Nou, dat is geen eenvoudige zin. Maar wat schrijft Paulus hier? Paulus schrijft dat wij door de werking van de Heilige Geest veranderd worden. En wat doet de Heilige Geest dan? Hij verandert ons, zodat wij op Christus gaan lijken. Hij verandert ons, zodat wij in de omgang met God en met elkaar op Christus gaan lijken. Dat is het doel van het geloof, dat wij op Jezus gaan lijken. Niet allereerst om in de hemel te komen of om van de hel verlost te worden, natuurlijk, dat hoort er allemaal bij. Maar het doel van de verlossing is dat wij op Christus gaan lijken. Dat is het doel. Daarom heeft de Heer ons tot geloof geleid. En hoe komt die verandering tot stand? Allereerst schrijft Paulus dat wij nu met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen. En zo van gedaante worden veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. En dat moet je zo opvatten dat Paulus hier zegt, je wordt veranderd, je gaat op Christus lijken als je naar Christus kijkt. Als je jezelf op Christus richt, op Jezus richt. We kunnen natuurlijk niet met onze eigen ogen, we kunnen niet zo naar Jezus kijken, we zien hem niet zo. Maar we moeten het figuurlijk opvatten. En wat bedoelt er dan Paulus daarmee? Dat we luisteren naar Jezus. Luisteren naar het evangelie. Dat we hem daarin navolgen. Ons lezen wat hij doet en wat hij zegt. En ons zo door Jezus laten leiden. Dat is het doel van ons leven. Als we dat volgen, dan worden wij steeds meer een leesbare brief van Christus. En hoe gaat dat er dan uitzien? Nou, je kunt natuurlijk heel veel dingen noemen, maar er schieten mij 3 uitspraken uit het evangelie te binnen die voor ons van belang zijn. En allereerst, dan denk ik aan dat gebod dat Jezus heeft gegeven aan zijn discipelen, dat wij elkaar lief hebben zoals Hij ons heeft lief gehad. Onderlinge liefde dus. Hoe kunnen wij als gemeente nog meer een leesbare brief van Christus zijn? Door van elkaar te houden. Elkaar lief te hebben. Door voor elkaar tot het uiterste te gaan, zegt Jezus zelf. Dat maakt ons een leesbare brief van Christus. Geeft dus ook aan dat als we die liefde een beetje verkwanselen, dat we daardoor de brief ook minder scherp maken. Onderlinge liefde. Liefde voor elkaar. Dat is een leesbare brief van Christus zijn. Het tweede waaraan ik moet denken is wat ik van de week hoorde, namelijk dat Jezus omging met zondaars en tollenaars. Het kwam afgelopen kerkraad ter sprake. Jezus ging om met zondaars en tollenaars. Hij zocht ze op. Ze waren voor hem niet te min. Hij haalde zijn neus niet voor hen op. Nou, met die mensen daar wil ik niks mee te maken hebben. Daar heb ik niks mee. Of de, nou, dat vind ik allemaal een beetje. Daar wil ik me liever ver van houden. Hij ging naar hen toe. Hij keek in genade naar hen, in liefde. En dat bepaalt ons erbij dat als wij een leesbare brief van Christus willen zijn, dat wij ook genadig naar de mensen kijken. Niemand afschrijven, maar dan ook echt niemand afschrijven. Maar juist naar die mensen toe gaan. Die mensen juist die anderen links laten liggen. Of misschien wel die mensen die allereerst weerstand bij je oproepen, waarvan jij denkt, daar zit ik eigenlijk niet zo op te wachten. Een derde, en ook dat kwam afgelopen week op mijn pad, is het woord uit het evangelie dat Jezus bewogen was met de menigte die als schapen zij is die geen herder hebben. Bewogenheid met de mensen. Als wij een leesbare brief van Christus zijn en als we meer uit de envelop willen komen, dan is het ook belangrijk dat we bewogen zijn. Bewogen met de mensen. Ook dat hoort erbij. Zoals Jezus bewogen was. Met die mensen die overal maar naartoe liepen en eigenlijk niet wisten waar ze het zoeken moesten. Ook niet bij God. Eigenlijk God kwijt waren, terwijl ze tot het volk Israël behoorden. Maar Jezus zei niet van, ach, nou ja, dat is dan maar zo. Het is hun eigen schuld. Nee, hij was bewogen met de mensen. Bewogen met de meest kanslozen in de samenleving. En bewogen met de allerrijkste. Ik dacht afgelopen week, zag ik zo Elon Musk zo staan. En toen hoorde ik dat hij dus biljonair was geworden. Nou, dat riep nou niet meteen heel positieve gevoelens bij me op. Maar hoe zou Jezus naar deze man kijken? Een man die zichzelf, die zoekt, die van alles zoekt in rijkdom en nou ja, in zijn ideeën. Maar Jezus vraagt niet van mij of ik die man veroordeel. Maar dat ik bewogen naar hem kijk. Wie zit er in uw hoek van ergernis? Bewogenheid. Liefde voor elkaar. Genadig omgaan met mensen. Bewogen zijn. Dat leren we als we ons op Christus richten. En daardoor worden wij nog steeds, nog zichtbaarder, nog beter zichtbaar als brief van Christus. En daarom is het ook belangrijk dat we ons op hem richten. Dat we bij hem in de leer gaan. Dat we ons door hem laten onderwijzen. Door de evangelie te lezen. Niet alleen in de kerk, maar ook thuis. En door te zoeken en te onderzoeken, het woord te onderzoeken. En om zo door Christus te laten onderwijzen, al maar meer met hem bekend te worden. Zodat we hem leren navolgen. Op hem gaan lijken. Laten we dat gaan doen. Laten we dat gaan doen. Maar het is niet alleen een kwestie van doen, maar ook van overgave. Want Paulus schrijft ook dat dit veranderingsproces bewerkt wordt door de Heilige Geest. Zoals hij aan het einde van vers 18 schrijft, zoals dit door de Geest van de Here bewerkt wordt. Lijken op Jezus, dat wordt gebeurd door de Heilige Geest. De werking van de Heilige Geest. En wat vraagt dat nou van ons? Nou, dat we ook bidden om de doorwerking van de Heilige Geest in ons leven. Kom, scheppe God, vernieuw ons en verander ons. Maak ons gelijk aan Christus, aan het evenbeeld van Christus. We worden geroepen tot de daad, maar we komen ertoe door de werking van de Heilige Geest. En ik kan dat niet genoeg benadrukken, ook in het focustraject. Als het gaat over missionair zijn, als het gaat over uitreiken naar de mensen om ons heen, als het gaat om het uitdelen van het evangelie. We hebben daar de hulp en leiding van de Heilige Geest bij nodig en die is overvloedig aanwezig, beschikbaar. Laten we het bidden, kom Heilige Geest. Ja, en als we dat doen, dan zullen we worden vernieuwd. Dan zullen we op Christus gaan lijken. Dan zullen de mensen ons nog beter kunnen lezen als een brief van Christus. En laat ons dan ook ons gebed zijn. Dat ook die mens die ons leest als brief van Christus. Dat ook die mens als letter aan zijn brief mag worden toegevoegd. Amen. Wij gaan samen zingen lied 54, de versen 1, 2, 3, 5 en 7. 1, 2, 3, 5 en 7 van lied 54. Wij lezen nu samen het eerste gedeelte van het formulier om het heilige avondmaal te bedienen in voorbereiding op de dienst, zo God het geeft, van volgende week. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort de woorden over de instelling van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus omschrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam, en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal van de Heere mogen houden, is voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste wijze beproeven en verder dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt, want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij, die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden, en wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreft alle afgodendienaars, alle die zich een beeld van God maken, alle die de naam van God lasteren en misbruiken, alle die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, allen die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, alle die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken, allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal van de Heere zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover. Laten we samen de Heere danken en laten we ook voorbeden doen. O God, wij danken u dat u door Jezus Christus, door uw geest, deze brief geschreven heeft. Deze brief van Jezus, de hervormde gemeente van IJsselstein. Dank u wel, o Heere, dat u zo ons tot u hebt geroepen. Dat u, Heer Jezus, de belijdenis in ons hart legt. Jezus is Heer. Wij danken u daarvoor. En wij bidden u dat we daarin mogen groeien. Dat we mogen opgroeien in de kennis en de genade van onze Heer Jezus Christus. Wij danken u dat wij van u mogen zijn. Maar we bidden u ook dat we ook meer op u mogen lijken. Meer op u mogen lijken. U die leefde van de liefde van God, om zo ook God lief te hebben en onze naasten. O God, wij bidden u, wil zo door uw Heilige Geest in onze harten werken, opdat wij als brief van Christus leesbaar mogen zijn, nog leesbaarder mogen zijn, ja, op mogen vallen voor de mensen om ons heen, opdat zij ook tot u mogen komen. Ja, dat we zo, Heere, een leesbare brief van Christus mogen zijn, om u te eren, te loven en te prijzen. Ja, dat de mensen juichen over u. Met ons meejuichen, u loven en prijzen. Omdat u God bent en niemand anders. Heer, wil zo door uw Heilige Geest ook in ons werken, ook in de week van voorbereiding. En wil zo in ieder van ons meenemen en niemand achterlaten. Ook als we ons verzetten tegen het evangelie, tegen Jezus Christus. Wil ons dan overwinnen. U hebt het met de Corinthiërs gedaan. U hebt het met Paulus gedaan. U hebt het met ons allen gedaan die belijden dat Jezus Heer is. O Heere, wil zo door uw geest onder een ieder van ons werken hier in de kerk en meeluisterend en meekijkend. Wij danken u dat wij in geloof ook tot u mogen bidden voor elkaar. Dat we onze noden en zorgen aan u bekend mogen maken. Dat we mogen bidden voor de gemeente, voor de kerkenraad. Om leiding en om inzicht. Om wijsheid ook voor onze broeder Johan de Hoop, die is benoemd tot diaken. We bidden u, Heere, om uw zegen en uw leiding. Als hij deze benoeming in overweging heeft, wil hem daarin nabij zijn. Samen met zijn vrouw, Heere, en wil hen zo geven dat ze voor uw aangezicht tot de juiste beslissing mogen komen. Heer, we mogen ook bidden voor elkaar. In ziekte en zorg, we denken aan Ina Eppinga en haar man Wieger. Wees hen nabij in het traject van immunotherapie. En ook in de komende tijd als er ook weer een onderzoek moet plaatsvinden. Gedenk hen in uw gunst en in uw liefde. Wees met mevrouw van Heesik, Rebeek, ontferm u over haar. En geef, Heere, dat uw genade voor haar genoeg zal zijn. We bidden dat ook voor meneer Oorbeek. We dragen ook hem aan u op, samen met zijn vrouw in deze moeilijke tijd. En bidden u om uw ontferming en uw zorg voor hen. Heer, wij bidden zo voor allen die met ziekte en zorg te maken hebben. Met verdriet, met moeite, met problemen in hun gezin, in huwelijk, op anderszins. O God, u weet het. U kent al onze noden. En we weten het soms niet eens van elkaar. Maar wij mogen het bij u brengen en bidden u om uw ontferming, wetend dat dat geen loze woorden zijn. Want Heere, u bent ontfermende, u ontfermt zich op het gebed. En hoe dat zal zijn, dat zal zo rijk zijn dat we dat niet eens onder woorden kunnen brengen. Heere, wij bidden u ook voor het werk van Andrea. Zij die is uitgegaan ook vanuit deze gemeente om haar werk te doen in Zuid-Azië. En vragen u om kracht voor haar en wijsheid. En voor, bidden voor haar en haar gezin. Heer, we mogen ook tot u komen met onze dankbaarheid. Dankbaarheid dat u zich zo, dat u ons ook kracht geeft om te leven en te werken. Heer, en dat we zo ook ja, dingen kunnen doen waar we misschien zelf niet eens dachten dat we het zouden, dat we het zouden halen. Zoiets vingen we toch ook afgelopen week wel op als het gaat om degene die examen hebben gedaan. En daarom zijn we dankbaar met Levi Rodenburg en Jitse van der Brink en Jorn van Woudenberg dat zij hun examen hebben behaald. Heer, dat ze geslaagd zijn. We danken u voor de kracht u hebt gegeven, voor de zegen die er daarin ook ligt. En nu mogen ze zich verder weer voorbereiden op hun toekomstig werk. We willen daarin ook zegenen, Heere, wijsheid geven. En misschien hebben ze het allemaal heel duidelijk wat ze gaan doen. Dat lijkt wel zo te zijn. Geef, Heere, dat ze dat dan ook samen met u mogen doen. En dat ze ook zo, Heere, niet, dat ze ook mogen weten dat ze deze weg met u mogen gaan. Dat u dat niets liever wilt dan dat u zich met hun inlaat, hun God wil zijn. En zo hun tot hun bestemming wil laten komen. Waarbij het niet in de eerste plaats gaat om welk beroep je krijgt. Maar of we op Jezus gaan lijken. Dat we op Jezus gaan lijken in liefde voor u en voor elkaar. Heren, levend van uw liefde. Wil dat aan deze jongeren geven, maar ook van ons allemaal. Dat we onder de indruk zullen zijn en bewust zullen zijn van uw liefde voor ons. En wil zo door die liefde de liefdevlam ontsteken in ons hart voor u en voor elkaar. En ook voor onszelf, als we daaraan gebrek hebben, omdat we onszelf minder waardig achten. Zie zo naar ons om en hoor ons gebed. Wij vragen het van u, in de naam van de Heere Jezus alleen. Amen. Wij mogen ook onze gaven geven. En u kunt uw gaven geven voor de vakantietasjes, die door de gezamenlijke diaconieën van IJsselstein worden gevuld. Voor de mensen die niet zoveel te verteren hebben, om het zo maar eens te zeggen. Om hen te ondersteunen. Het pastoraat in de eigen gemeente. En u mag u ook uw gaven ten derde geven voor de instandhouding van de eredienst. Al deze doeleinden van harte bij u aanbevolen. En u kunt uw gaven geven via de bekende digitale mogelijkheden en bij de uitgang. Dan gaan we nu ons slotlied zingen en dat is lied 437 en wij zingen daarvan alle versen van lied 437. Gemeente, ontvang dan nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.